Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Jaron Blonk en Bart Obbing.
Real Madrid is absoluut favoriet. Alleen als ik een beetje Dortmund heb gezien in al die grote wedstrijden dit seizoen. Vooral die laatste twee wedstrijden tegen Paris Saint-Germain. Dat kan nog wel pittig worden.
Het is donderdag 9 mei, tijd voor een nieuwe FC Afkikken Daily, waarin we het gaan hebben over de prachtige halve finale in de Champions League die we hebben gezien tussen Real Madrid en Bayern München. Daar gaan we het uitgebreid over hebben, over Xavi Simons en de geruchten rondom Barcelona. En we gaan het even hebben over waarom Jaron Blonk ooit geweigerd is bij het stadion van Real Betis.
Ja, ik ben al... Dit is de eerste voetbalmanagercarrière die echt succesvol was. Dus ja. Real Betis zat in mijn hart en toen... zijn we ooit gaan roadtrippen en onder andere in Sevilla terechtkomen. Het jaar eraf van de Vaart speelde. En het was buiten openingsuren en ik zei zielig aan de balie. Maar meneer, alsjeblieft. Ik ben helemaal voor Rafa van de Vaart en voor Real Betis.
In je beste Spaans, als ik jou een beetje ken.
Zie, Joaquin, aquí. No?
Geen succes.
Ja, hartstikke hard geweigerd. Maar nog steeds.
Altijd dat shirtje aan. Ja, het staat je fantastisch, jongens. We kunnen het over Real Betis hebben, maar we moeten het gewoon over Real Madrid hebben. Toch tegen Bayern München, want... we zeiden het net tegen elkaar, eigenlijk zitten we al heel de ochtend dat tegen elkaar te zeggen van, ja. Wat een Champions League seizoen is dit.
Ja, echt absurd. Echt absurd, man. En gisteren ook weer, je denkt, zeg maar rond de eerste helft of zo, denk je van, het is geen heel speciaal potje, maar het is wel een interessant steekspel, zoals je dat dan zegt. Maar dan uiteindelijk weer die enorme afsluiter en spanning en ja...
elke gruwelijk, keer weer.
Man. Echt gruwelijk.
En dat wat ik nog interessant vind is dat op het moment is dat volgend jaar de Champions League opzet helemaal gaat veranderen. Dat ik denk van, weet je niet, zou dat dan toch met elkaar te maken hebben ergens? Ja. Dat de voetbalgod daar toch mee bezig is. Het is niet gemaakt om te veranderen, jongens. En dat ga ik jullie nu laten zien.
Ja, uiteindelijk de finals worden straks wel weer gewoon weer hetzelfde. Ja, dus we krijgen in principe gewoon alleen maar meer wedstrijden. Dat mag ook wel. Ze mogen wel wat meer
harder werken,
voor hun geld. Maar dat hebben ze gisteren zeker gedaan. Wat een wedstrijd was het. En het is zo vet om te zien dat je op het allerhoogste niveau, wat Ancelotti dus doet, van die voorste spelers, die mogen doen wat ze willen. Zolang de organisatie maar staat. En wie had dat gedacht? Maar als je dat tegen de beste voetballers van de wereld zegt, dan krijg je goed voetbal.
Ja, en het is ook heel vet om te zien dat als het dan één keertje niet gebeurt, dat Davies dan meteen vrij op links is. En naar binnen kan kappen en de 1-0 binnen schiet. Ja. Dat is als één iemand even... Tchouaméni was net even iets te ver naar voren. Ja. Stond niet goed in de restverdediging. En daardoor Carvajal naar binnen. Davies vrij. En hij ligt erin.
Wereldgoal, sowieso. En ook wel een mooi verschil dan toch met die eerste wedstrijd. Die eerste wedstrijd waarin we misschien iets meer het initiatief bij Real Madrid toch ook hadden verwacht. Omdat Bayern, toch wel veel twijfels over dit seizoen. Ja. Waar Bayern echt goede druk kreeg op Real. Waar Tuchel toch wel heel goed voor elkaar had. Deze wedstrijd leek het eigenlijk veel meer op dat Madrid gewoon ging winnen. Best wel grote kansen. Neuer die fantastisch aan het keepen is. Dan lukt het Bayern toch op de een of andere manier om te scoren. En dat moment, vanaf dan was het bizar interessant. Want wat er toen allemaal is gebeurd... met wissels, met keuzes die beide trainers maken, met keuzes die op het veld gemaakt worden, met beslissingen uiteindelijk. Ik weet bijna niet waar we moeten beginnen, maar ik zou eigenlijk beginnen met die goal. De goal van Bayern München, Alfonso Davies, maakt hem. En wat er daarna gebeurt. Want Tuchel kiest ervoor om Leroy Sané te wisselen voor Kim.
Ja. Ja.
Roep je het dan? Dat is het meest makkelijke en wat iedereen kan zeggen. Is van, oké. De helft van de mensen zegt, tuurlijk, verdedigende zekerheid inbouwen. De andere helft zegt, je geeft hiermee volledig het initiatief.
Ik denk vooral dat het tegen deze tegenstander heel erg dom was. zeg maar, ik geloof echt wel dat je dit soort wedstrijden kan consolideren. Want hij heeft niet voor niets de Champions League gewonnen met Chelsea. Mm-hmm. Nog een keer de Champions League behaald. En dat heeft hij ook gedaan door op de juiste manier momenten juist wel verdedigend te wisselen. Maar tegen een team wat zo vaak in de laatste minuut heeft gescoord en wat zo makkelijk in eigen huis voetbalt. Daarmee ging je het wel achter over je afroepen. Plus één goal was al een verlenging. En als je dan al je wapens eraf haalt.
Kane, Musiala, Sané.
Ja, dat snapte ik vooral niet. Ik snap echt wel dat je. Hij begon vrij vroeg.
Wanneer waren die laatste wissels? Durf ik even niet helemaal te zeggen. Maar laten we zeggen 85e minuut. Kan je dan. Moet je daar dan rekening mee houden? In jouw ogen? Moet dat scenario altijd er zijn?
Ja, wel zeker als je uit bij Real Madrid speelt. Ja. En je weet wat Real Madrid doet in die laatste minuten. Want dat zeiden we. Ze blijven zo rustig voetballen. Ik was aan het voetbal aan het kijken met vrienden. En in 86e minuut. Je hebt niet het gevoel dat ze al verslagen zijn. Want ze gaan geen gekke dingen doen. Ze gaan niet per se naar een plan B. Maar ze blijven rustig doorcombineren. En ze krijgen nog best wel wat kansen. Vinicius die net overschiet. Nog wel een paar gevaarlijke momenten.
Ja, die bal van Rudiger bedoel je. Ja. Fantastische bal van Rudiger. Ja,
dat is niet normaal. Zo ontwikkeld hoor.
Ja, dat is niet normaal. Maar goed, ga verder. Ja.
Maar en als je tegen dat team dan al zo vroeg het op slot gaat gooien. En zegt van oké, deze 1-0 is heilig. Maar als er nu wat gebeurt, kan ik niks meer doen om dat te repareren. Ja, dat vind ik wel echt een fout. Puur in deze wedstrijd.
Ja. Wel interessant hoor, om dat te zien. Want je hebt natuurlijk Tuchel die vaak genoeg geroemd wordt om zijn tactisch vernuft. Eigenlijk nu ook. En bij Ancelotti lijkt het allemaal wat simpeler. Snap je? Het is voor ons en voor iedereen is het iets makkelijker om te begrijpen. Namelijk, je haalt Kroos en je haalde die er toen nog meer af.
Modric
en Camavinga kwamen erin voor Kroos en Tchouaméni. Ja. En Joselu en Brahim Diaz komen erin voor Valverde en Rodrigo.
Ja.
Of even lijken wat makkelijker wissels van oké, nu moet het echt. Je gooit de spits erbij. Maar het wordt niet gelijk lange ballen pompen op Joselu, zeg maar. Wat het standaard plan B is. En die rust, ik denk dan toch dat een soort overtuiging is van
we gaan nog scoren.
Ik ben hier zo vaak, ik heb al zo vaak hier gestaan. Half finale Champions League. Nee, ik ben niet in paniek. Zowel Ancelotti als Luka Modric. Als inmiddels Camavinga met, hoe oud is die? Ja. 20, ja. 21. Daar zit het inmiddels ook. Van, je hebt zo vaak deze situatie meegemaakt. En dat vind ik echt ontzettend knap. Dat je dat zowel als coach kan uitstralen. Maar ook als team kan vol blijven houden. Ook als er dus wissels plaatsvinden. En de grotere spelers er alweer uitgaan. Dat je dat op kan blijven brengen. En dat iedereen ook zijn rol weet. Want Joselu, die is geen moment uit de 16 eigenlijk geweest. Ja. Die weet gewoon, ik hoef niet mee te doen in het voetballen. Ja. Het enige wat je hoeft te doen
is scherp zijn op die rebound.
Is als Manuel Neuer ooit voor de eerste keer in zijn leven een bal loslaat.
Ja. Ja.
En daar is hij.
Ja. Ja, het is echt een sprookjesboek. Maar het is denk ik precies wat je zei. Voor mij, Gareth Bale had dat ooit gezegd. Zeg maar, van toen ik bij de top in Engeland speelde. Dan was van, we hopen dat we deze finale gaan winnen. En in Madrid kleedkamer is het, we gaan deze finale winnen.
Op deze en deze manier.
Ja, en dat. Dat vertrouwen, dat straalt er zo erg van af. En ik geloof dat met ervaring van wedstrijden winnen, uiteindelijk is het zenuwachtig geworden. Want je zag het ook, toen ze die 2-1 maakten. Bayern, gelijk een lange bal.
Ja.
Direct. Ja. Zeg maar van, en wat niet gek is, want je moet wat. Het is niet dat dat een hele gekke
reactie is. Toen was er nog minder tijd natuurlijk, maar precies, zeker eens.
Maar dat zijn wel die twee speelstijlen die dan bij elkaar komen. En dat Joselu het dan doet. Ja, dat is wel echt dat jongensboekverhaal.
We moeten het over Joselu hebben. Hè. Ook bijzonder. Geboren in Stuttgart in Duitsland. Dus ging daar 4 jaar naar school. Keerde toen terug met zijn familie naar Spanje. Celta de Vigo B in de Segunda. Op het einde van het seizoen mocht hij toen 2 maal meedoen met het eerste van Celta de Vigo. En toen werd hij gehaald door Real Madrid. 19 jaar. Groot fan was hij altijd van Real Madrid. Is toen teruggeverhuurd aan Celta de Vigo. Dat jaar erop werd hij topscorer van Real Madrid Castilla met Morata. Ook echt prachtig. Hij maakte in 2011 zijn debuut. 10 minuten voor het eindsignaal kwam hij erin voor Karim Benzema. En op een assist van Cristiano Ronaldo scoorde die. En nadat kwam Hoffenheim, Frankfurt, Hannover, Stoke, Newcastle, Deportivo, Alaves, Espanyol. En toen kwam Real Madrid weer.
Ja.
En die begeleidt hij nu naar de Champions League finale.
Het is echt een fantastisch verhaal, man.
Dat is toch niet normaal?
Echt prachtig.
Inclusief die foto van 2022 waar hij als fan
in Parijs
bij de finale was. Ja, het is... Het is best wel gek dat dit de tweede spits is, zeg maar, van Real Madrid, gehuurd van Espanyol.
Ja.
Maar hij bewijst dat hij een van onschatbare waarde is en precies snapt wat hij moet doen en daarmee een ander tintje kan geven aan de aanval van Real Madrid, wat ze op dit moment heel erg hard nodig hadden. Ja, en dat vind ik wel eens opvallend bij Real Madrid. Als je naar die bank kijkt, de wissel van Haaland is Julian Alvarez.
Mm-hmm.
De wissel van Bellingham is Joselu. Zeg maar, er zit zoveel verschil tussen. Carvajal is Vasquez. Maar alsnog...
Dat is wel, ik vind dat wel grappig dat je dat aanhoudt. Want in die documentaire van Manchester City, natuurlijk Treble Winners op Netflix. Daar zie je Guardiola best wel vaak in de voorbespreking al zeggen van... Oké, we gaan dit en dit en dit doen. En dan komt Julian erin. En Kyle en weet ik veel. Dan zegt hij, dat zijn de finishers. Zij moeten het uiteindelijk afmaken. Dus daar is het al van tevoren bepaald. Ja. Dus dat is onderdeel van het gameplan. En bij Joselu is dat natuurlijk anders. Van, hij is deze competitie, is die ook een aantal keer wel gestart. Dan speelt Real Madrid ook veel meer op voorzet, zeg maar. Dan wordt dat veel meer van ze verwacht. Maar is niet van tevoren, denk ik, bepaald dat Joselu het af moet gaan maken. Dus dat is het verschil. Bij City is Julian Alvarez eigenlijk al onderdeel van het plan standaard. Ja. En Joselu wordt onderdeel als het echt moet. Ja. En dat is wel heel interessant. Jij zei Carlo Ancelotti, Real Madrid, laatste minuut scoren. Nicky en Brent, onze stagiairs, die hebben het even uitgezocht. 37 Champions League wedstrijden bij Real Madrid onder Carlo Ancelotti. Hoe vaak scoorde het team na de 85e minuut?
Dat hoeft niet de winnende te zijn, maar gewoon een goal, toch?
Een goal, ja. Dus niet na verlenging nog, dat telt niet. Gewoon in de 90 minuten.
37 wedstrijden. Ja, sowieso meer dan de helft, 22?
13 keer. Ja. 13 keer scoorden ze na de 85e minuut.
Ja, dat was nog wel veel.
Dat is echt ongelooflijk, toch? Real Madrid dus naar de finale tegen Dortmund. Gaan we het zo nog even over hebben. Bayern München was na afloop vooral heel boos. En dat kwam natuurlijk vooral door het moment... Ik denk dat het voortkomt uit frustratie van hoe kan dit ons nou gebeuren. En dat het dan wel lekker is dat je kan richten op een situatie... die natuurlijk niet zo heel handig is aangepakt door het arbitrale trio.
Ik zei net aan de lunchtafel tegen jou van... Tuchel heeft natuurlijk wel een punt, de eikel die het is. Maar hij heeft wel een punt. Dit mag in de halve finale Champions League mag dit niet gebeuren.
Nee, want het is een lange bal.
Daar ben ik het niet mee eens.
Het is een lange bal... Er wordt een kopduel gespeeld. Ik weet even, ik denk Choupo-Moting of Masrohi. Die komt bij de licht uit en de licht die scoort. Op dat moment is er al gevlagd. Terwijl het is een spannende situatie of het buitenspel is of niet. Ik denk uiteindelijk wel. Ik denk wel. Het is nu heel makkelijk hierop zeiken. Maar je ziet wel Real Madrid die niet op het allerfelst reageert bijvoorbeeld. En omdat die bal van de licht erin gaat, wordt het ophef. Ik bedoel, als die bal 2 centimeter achter de licht komt en er wordt gevlagd, dan zegt iedereen van ja.
Ja.
Maar ik ben er in essentie mee.
En hij schiet hem er alsnog in. Het is niet dat als die Real-spelers doorgaan, dat de licht hem dan sowieso niet maakt.
Ik snap het. Alleen ik denk dat het bij het spel is. En ik denk wel dat het nu ook een heel makkelijk richtpunt was.
Dat
voor frustratie.
Dat was
tuurlijk.
Ik ben het zeker mee eens. We hebben die regel van laat doorgaan. Hij twijfelde niet.
Ja, het was gewoon... Ze stopte. Want die bal ging niet zo heel erg ver naast Lunin. Er werd geen druk.
Schot hem wel lekker in.
Hij schoot hem zeker lekker in, maar er werd ook geen druk meer gezet op hem. Dus toen de bal gekopt werd in de lucht, toen werd er gefloten. Dan stop je.
Ja.
En dat zag je ook wel.
Ja.
Maar ik snap heel goed dat je als Bayern-fan helemaal gek wordt.
Ja, dat
en denk even aan de licht en Masrohi, hè. 8 mei. Vorige keer, 8 mei, was ook de datum van Lucas Moura.
Ja.
Dat is echt...
Ja, dat is heftig, man.
Dat is geen beste datum.
Die hebben een goed traumaatje. Joselu en Lucas Moura, ja. Dat is niet ideaal. Over de licht gesproken trouwens. Volgens mij hebben wij in deze podcast het al een paar keer over gehad van... Hij zou het wel eens heel lastig kunnen gaan krijgen om überhaupt bij de EK-selectie te zitten. Ja. Als ik hem dan gisteren zie.
Hij speelde echt goed gisteren.
Echt heel goed, man. Want Kimmich, die had hem echt in alles nodig ook om erbij te komen als Vinicius op hem afkwam.
Ik heb Kimmich in zijn hele carrière nog nooit zo vaak voorbij gespeeld.
Ik ook niet.
Het was zo ziek, alsof hij er niet stond.
Ja, Vinicius echt een monster. Maar ik vond de licht echt heel
waanzinnig gisteren.
Ja, was heel goed.
Dan komt Komt zo'n EK-selectie toch weer dichterbij. Ja. Zitten we er weer naast.
Ja, natuurlijk moet hij mee bij EK. Het is gewoon een baas spelen bij Bayern München, toch? Gewoon...
Ja.
Ja. Ja.
Dus, geen twijfel voor jou.
Nee. Dus alle ervaring die hij ook meebrengt in het Nederlands elftal. Hij heeft al zo lang, zit hij al bij deze groep. Voor mij is het ook een hele verstandige jongen en een fijne guy om erbij te hebben, überhaupt in zo'n groep. Ik zou hem inderdaad wel altijd meenemen.
Staat genoteerd. Champions League finale dan, 1 juni op Wembley. Ja. Borussia Dortmund tegen Real Madrid. Ja. Waar denken jullie als eerste aan, Borussia Real Madrid?
Ik denk eigenlijk vooral als ik aan deze editie denk, denk ik gewoon aan de enorm vele verhalen die erin zitten. Want we hebben het net over Goslu gehad, maar je hebt aan de andere kant natuurlijk Terzic, die fan is van Dortmund al zijn hele leven en nu met ze in de Champions League staat. Champions League finale staat.
Laatste Marco Reus. Marco Reus voor Dortmund.
Ja. Jude Bellingham.
15e Champions League voor Real. Ja, dat zijn heel veel verschillende verhalen die bij elkaar komen.
Ja, en een overduidelijke favoriet en underdog.
Ja. 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 Ja, Dortmund is wel favoriet, ja. Gaat nog wel pittig worden voor Real Madrid.
Ik niet. Ik heb nog één dwarsverbandje wat ik nog wel wil noemen. Nuri Sahin.
Oh. Goed.
Assistent natuurlijk nu bij Terzic. Sowieso. Prachtige trainerstaf met Bender er ook nog naast. Ja. Nuri Sahin natuurlijk voor Dortmund en Real Madrid gespeeld. Nuri Sahin sowieso een prachtige carrière met Feyenoord, Liverpool en Real Madrid. Wil ik toch even genoemd hebben. Ja. Echt prachtig.
Ik heb hier wel minder het gevoel, toen vorig jaar was het City-Inter. En toen dacht ik van ja, dit wint City 100%. Van, is geen eens een vraag. Ik heb dit hier net wat anders.
Ja?
Ja, ja als ik wel, ik denk wel dat Real Madrid is absoluut favoriet. Alleen als ik een beetje Dortmund heb gezien in al die grote wedstrijden dit seizoen. Vooral die laatste twee wedstrijden tegen Paris Saint-Germain. Ja, ja. Dat kan nog wel pittig worden. Maar ja, blijf Real Madrid. Dus. Ja. Ja, gaan we doen.
Ik kijk er echt heel erg naar uit. Op 1 juni. Ja, ik zie hoe Dortmund die wedstrijd tegen PSG, hoe dat dan gaat. En hiervoor eigenlijk ook al. Ik kijk daar echt heel erg naar uit. Met dit Real Madrid ook. Waar we het net over hebben. Misschien is het niet altijd een spektakel 90 minuten lang. Maar er zit een fase bij dat je...
Ja,
en anders ga je gewoon 90 minuten naar Venetius kijken. Dan heb je ook gewoon een leuke tijd.
Het is niet kregen we wel weer veel over zich heen vanwege tijdrekken en kloten met...
Ja. Ja.
Denk ik half finale.
Ik focus
Champions
me dan maar gewoon lekker op voetbal.
Ja, dat lijkt me
dan heeft hij dit allemaal laten zien. Maar dan wil je gewoon naar zijn. Mm. Dan kies je er heel bewust voor als hij zo'n masterclass heeft gegeven om dan daarop te gaan letten. Ja.
Hou je niet van, hè, framen?
Nou... Ja, ik heb een beetje moeite mee. Ja,
het idee heb ik wel.
Zullen framen.
Laten we doorgaan, jongens. Xavi Simons, toch een van de grootste Nederlandse talenten die we hebben. Een van de grootste Nederlandse spelers al, mogen we misschien zeggen. De geruchten gaan dat Barcelona hem ook weer wil. En dat is een beetje op gang gekomen doordat Spaanse media melden dat hij bij PSG een clausule heeft. Dat hij richting kan geven naar welke club die kan. Zouden jullie Barça een optie vinden? Hij heeft daar natuurlijk van 2010 tot 2019 heeft hij daar gezeten. Het zou wel opvallend zijn dat hij daar terugkeert.
Ik zou het niet per se de meest... Ik zou het voor hem niet aanraden. Ik denk dat er betere clubs zijn die meer bij hem passen. Zelfs Paris Saint-Germain zelf. Met alles wat er nu bij Barcelona zit. Als je kijkt naar hoe er met Vitor Roque wordt omgegaan. Dit Braziliaanse talent. Ja. Ze hebben met Lamine Yamal... Op de rechterkant zitten ze daar goed. Ja, er is heel veel concurrentie. Het is niet per se het voetbal wat het beste bij hem past. Als we kijken naar hoe goed hij het bij Leipzig doet. Ja. En wat perfect past bij de speler die hij is. Dus persoonlijk zou ik voor hemzelf, denk ik, dat er gewoon betere opties zijn.
Ja, als we alleen nog even naar de concurrentie gaan kijken bij Barcelona. Ferran Torres, João Felix, Rafinha, Lamine Yamal. En... Eigenlijk is er op de teampositie ook niet echt plek. Want spelen daar spelen ze niet echt mee.
Nee.
Lijkt inderdaad niet de beste optie. Maar zou het dan kunnen... Kijk, die geruchten komen natuurlijk niet voor niets op gang. Dat er natuurlijk ook wel een soort... Dat het ook een soort thuiskomen is misschien voor Xavi.
Ja, ik denk dat is natuurlijk zo. En ik denk ook dat hij het talent heeft om daar wel te renderen. Alleen, ik denk dat Barcelona gewoon een hele moeilijke club is. Mm-hmm. Zeker als je kijkt naar het gat wat er ook valt met Kylian Mbappé. En als we kijken naar die wedstrijden tegen Dortmund. Er is wel ruimte daar. En zeker
ik denk dat ook,
van de voetballer die hij is. Dat, en dat gat wat er gaat vallen. Ja, voor mij is het een 1+1.
Ook in combinatie met Nuno Mendes. als linksback.
Ja, dat heeft hij nu bij Raum.
Inderdaad, ja, precies.
Bij Leipzig, dat, ja.
Ja.
Nee, want dat is het. Van, kijk, als we nu naar Xavi kijken bij Leipzig, waar hij het beste doet. Bedoel, er zit ook nog een heel groot verschil. En daar hebben we het heel vaak over gehad tussen wat hij bij Oranje laat zien en bij Leipzig. Bij Leipzig vind ik zijn rol eigenlijk best wel duidelijk. Ja. Hij komt vanaf die linkerflank een beetje. En hij komt heel vaak gewoon op 10 uit.
Maar dat 4-2-2-2, dat past perfect.
Ja, want hij moet ook op dat middenveld kunnen komen om die bal op te halen. Ja. Dat kan hij ook goed. Hij kan, zeg maar, wat we in Frenkie zo waarderen, dat kan hij eigenlijk ook op die plekken. Mm-hmm. Plus hij heeft wel gewoon, zeker qua assist, heeft hij gewoon echt een goed eindproduct.
Ja.
Hij levert echt heel veel assist als we dit seizoen kijken.
Van mijn 9 goals en 12 assists dit seizoen, dat zijn gewoon best wel, dat zijn uitstekende statistieken die je kunt overleggen. En
15 assists zelfs, ja.
En als je dan kijk bij het Nederlands elftal. Ik vind dat de vraag misschien anders wordt gesteld moet worden als we kijken naar Simons. Van hoezo lukt het daar niet en waarom doe je er niet alles aan om dit uit hem te halen binnen het Nederlands elftal? Faciliteer voor hem de randvoorwaarden waarin hij die voetballer kan zijn die hij bij Leipzig is. Want het is je aanvallend beste voetballer. Zeg maar in potentie en ik denk ook in vorm dit seizoen.
Mm-hmm.
Proberen een systeem naar te bootsen of een systeem te creëren waarin hij in de posities komt waar hij bij Leipzig ook komt.
Ja.
Dan, ja, ik denk dat de discussie eigenlijk meer daarover moet gaan van hij doet het nu niet goed. Nee, hij doet het niet goed in een positie die niet per se het beste uit hem haalt.
Nee, ik ben het daar volledig mee eens. En daarom denk ik ook wel dat het heel belangrijk is volgend seizoen wat zijn stap wordt. En daarom, als Barça wordt genoemd, word ik daar niet gelijk enthousiast van. PSG, denk ik inderdaad, ben ik echt volledig met je eens dat daar echt kansen liggen om ook gewoon de regie te gaan grijpen als aanvallende speler daar.
Mm-hmm.
Leipzig lijkt me ook nog wel een interessante optie. Alleen gewoon om nog een jaar dat te doen. Alleen,
ja.
Ik ben bang dat hij dat zelf.
Ja, ik dacht precies hetzelfde vanmorgen inderdaad. Toen ik het draaiboek las van, het zou eigenlijk gewoon goed zijn als hij nog even een jaartje bij Leipzig blijft. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat doet.
Het allerbeste zou zijn, is als Florian Wirtz gaat voor 150 miljoen, dat hij voor 100 miljoen naar 80 miljoen naar Leverkusen gaat. Ja. Onder Xabi Alonso. Dat zie ik niet gebeuren.
Dat gaat Leverkusen niet betalen ook.
Nee,
ook niet als we weer dachten. Leverkusen gaat absoluut niet zo'n grote som neerleggen voor een enkele speler.
Ja, ik ook. Maar als ze inderdaad die 150, 160 voor Wirtz gaan pakken. En die markt is gewoon gek. En je wil
bedragen van 80 miljoen Leverkusen?
Ja, het is nu best wel onvoorstelbaar. Maar
denk
als je
iets te veel arbeiders DNA in de club.
Ja, maar dat zou ook een... Ik zie daar echt een hele mooie 1-op-1 opvolging in. Plus onder Xabi Alonso.
Ja, je gunt iedereen Xabi Alonso als trainer, toch? Ja. Godsamme. Ik zou er gratis heen gaan.
Ja. Ik zou die nieuwe knieën voor nemen.
Ja, ik denk niet dat hij nog middenvelders zoekt. Laten we het over Vitesse hebben, jongens. Daar hebben we het de afgelopen tijd heel veel over gehad. Maar er is wel een beetje een doorbraak. Het is best een gekke situatie, hè? Vitesse moet eigenlijk van Coly Perry af. Daarom was er een rechtszaak. Waarin het eigenlijk heel, heel gek is. Want Vitesse heeft toen destijds aangevraagd bij de KNVB van hey, we willen Coly Perry als nieuwe eigenaar. Toen heeft de KNVB dat afgewezen. En nu, toen is Vitesse in beroep gegaan. Dus nu zit Edwin Rijntjes, de interim directeur, die zit daar. Terwijl die eigenlijk van Coly Perry af wil. Maar hij zit daar om het beroep te verdedigen om hem wel als directeur aan te stellen. Zo lastig is het. Voor hem ook super lastig. Hij zei ook van ja, ik heb allerlei vragen natuurlijk met mijn advocaat doorgenomen van hoe ik daarop moet antwoorden. Want de situatie is gewoon volledig veranderd. Vitesse wil nu van Perry af. Dat moet omdat als hij zijn aandelenovername is afgekeurd. Maar Vitesse moet die aandelen weg hebben bij Valerie Oiv, de Russische eigenaar. Om eigenlijk alle problemen op te lossen. En die aandelen moeten naar de stichting Vitesse voor altijd. Ja. Bizar verhaal toch? Dat Vitesse nu in een rechtszaak zit. In een beroepszaak zit, die ze zelf hebben aangespannen, maar nu eigenlijk het tegenovergestelde willen bereiken. Dan vraag je toch af, wat gebeurt er allemaal?
Nou, dat heb ik me inderdaad afgelopen.
Ja.
Dat is niet de eerste keer inderdaad, maar ja, het is zonde van dat de club het zover heeft laten komen, dat je nu, het voelt een beetje alsof je iets niet hebt opgeruimd en je denkt van, dat komt wel. En dan komt er steeds wat bij. Je blijft maar wat in die kamer gooien. In die kamer wordt het steeds voller en meer rotzooi. En op een gegeven moment gaat die deur een keer open. En dan is er zo'n eindeloze vracht aan rotzooi en onzin wat erin zit. En het lijkt maar niet te stoppen. Want iedere keer als je denkt van ik heb dit opgelost, krijg je een nieuw probleem daarvoor terug. Volgens mij is uiteindelijk het licht aan de horizon is als dit allemaal afgelost is en ja, ze opnieuw de markt op kunnen.
Ja, dat is nu natuurlijk het punt. Hè? Want doordat die aandelen, Coly Perry zou alles wat hij geïnvesteerd heeft, zou hij terugkrijgen in aandelen. Dat is 14,3 miljoen euro. Dat is nu een schuld die Vitesse aan hem heeft. Die zal op de een of andere manier afbetaald moeten worden. De totale schuld van Vitesse is 18,9 miljoen euro. En daar komt ook nog best wel wat bij. Door de procedure die ze zijn gestart, een soort faillissementsprocedure om te zorgen dat crediteuren ervan afstappen. Dus dat ze dat niet per direct hoeven af te lossen. Daardoor zijn er ook nog wat kosten bijgekomen. Dus het is wel ongelooflijk lastig om voor Vitesse om dit nog te gaan fixen. Er moeten nieuwe aandelen uitgegeven worden. Of in ieder geval nieuwe aandeelhouders worden gevonden. Wat Vitesse dan ook nog wil, is dat er eigenlijk meerdere aandeelhouders zijn. Want als er één aandeelhouder komt die het hele pakket opkoopt, die moet dan langs de licentiecommissie. Of dat allemaal oké is. Ja. Nou, daar hebben ze natuurlijk genoeg avonturen mee meegemaakt.
Die grens dus willen ze op 25%.
Ja, dus willen ze nu pakketten van 24,9% gaan verkopen. Er is echt nog wel heel wat er moet gebeuren. En volgende week is het al zover dat volgens mij Paul van der Kraan en Edwin Rijntjes dat plan moeten presenteren aan die licentiecommissie. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat er voor staat.
De stress die je krijgt als je deze...
Ja, er wordt ontzettend hard gewerkt natuurlijk. Ja. Maar het zou je club maar zijn.
Ja, dat. Dat is toch wel wat je vorige week zag dat op Twitter veel langskomen. Al die mensen die duizenden euro's gaven. Mm-hmm. Ja, super mooi om te zien natuurlijk. En heel pijnlijk dat zo'n grote club als Vitesse in deze situatie terecht is gekomen. Mm. Ik denk dat iedereen hoopt dat dit uiteindelijk goed afloopt.
Ja, het is maar de vraag of er genoeg mensen te vinden zijn die aandelenpakketten willen kopen. En ik zag dat ze nu zijn in eerste instantie in Arnhem gaan kijken van, hey, kunnen we daar met sponsoren? Er wordt constant met sponsoren gepraat over mogelijkheden om daar aandeelhouders van te maken. Maar nu wordt er ook met mensen uit Bahrein gesproken, volgens mij. Ik weet niet zeker of dat over die pakketten gaat of dat dan alles in één keer zou zijn. En je dan weer, dan begint dat die licentie... Dat licentieverhaal begint dan weer helemaal opnieuw, toch?
Ja.
Dus je koopt tijd, maar dit kan ook weer...
Er moet in ieder geval een gedegen reddingsplan liggen wat volgende week gepresenteerd moet worden aan de licentiecommissie. Maar ja, de eerste stap is gezet met Coly Perry.
En ze kunnen nu in ieder geval door, inderdaad.
Ja.
Dat scheelt dan een hoop.
Ja, stappen zijn gezet. Nou, we sluiten een beetje in mineur af, ondanks dat het misschien een stap in de goede richting is voor Vitesse, maar na die Champions League avond en over Xavi Simons praten is nooit de straf. Ja. Zit de daily
misschien dan afsluiten met een kijktipje, om het positiever te eindigen.
Ik denk dat jij je tip, dat je die ene club al een paar keer hebt genoemd vandaag.
Ja, inderdaad, Antwerpen. Afscheid van Mark van Bommel, bekerfinale. Ga ervoor zitten, joh. Gun die man ook eens wat.
Ja. Wat je wilde zeggen.
Of je kan Leverkusen Roma kijken.
Ja, dat lijkt me een uitstekende
aanrader. Persoonlijk zou ik dat toch doen.
Het is sowieso mooi. Hè? Atalanta, Olympique Marseille. Had ik misschien niet verwacht dat daar nog wat op het spel stond. Het is 1-1 geworden natuurlijk, eerste wedstrijd. Ja. Is mooi. Leverkusen Roma, 2-0 in het voordeel van Leverkusen. Ze kunnen volgens mij vandaag over het record van Benfica heen. Van 49 wedstrijden ongeslagen.
Oh ja.
Volgens mij staan ze nu inderdaad op 49.
En Olympiakos tegen Aston Villa blijft ook... Leuk.
Die is belangrijk voor de Ajax.
Zou er nog wat kunnen gebeuren?
Ja, gisteren is het niet heel
gisteren was niet gunstig, dus Aston Villa moet winnen.
Ja.
En of Olympiakos moet Olympiakos kampioen worden volgens mij. Maar dus Aston Villa het liefst winnen. En dan Aston Villa de
winnen
finale
van Fiorentina.
Dan en de Champions League of Europa League pakken in eigen competitie.
Is kut daarvan.
Niks, niks aan de handje.
Ja. Kan gebeuren. Jaron,
en
ik wil je...
toch weer, meneer. Oh.
Ja, goed gedaan. Jaron, ik wil je heel erg bedanken. Bartje, ik wil jou ook bedanken. En alle kijkers en luisteraars ook ontzettend bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Laat even weten in de comments wat je ervan vond. Laat een recensie achter op Spotify. En wij zijn er morgen gewoon weer.
Tjus.
Hello Europe, this is Amsterdam calling.
Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij over alles wat je moet weten richting verkiezingsdag.
Samen met campagne-experts en politieke junkies bespreken we het nieuws van de dag en geven een kijkje achter de Brusselse scherpen.
Abonneer je dus alvast op de campagne daily
in je favoriete podcast-app.